Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het programma Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Indahel Diani hier aanwezig om u vandaag in de editie van 31 januari 2019 ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen wel met het nieuws en het commentaar beginnen. En hebben we ook de andere informaties. We zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Oké, luisteraars, nu beginnen we met het nieuws die door mij in de Herdiani wordt geleverd. En blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Op frequentie korte golf 3325 kHz. Streaming op www.voinews.it en RRI Play applicatie die u op uw smartphone kunt downloaden.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij Indah Herdiani. De voorzitter van de Algemene Verkiezingscommissie, de verkiezing 2019 is de duurste verkiezing ter wereld. De Amanah Indonesia produceert de voedings voor patiënten van Ashifa ziekenhuis in Gaza, Palestina. Hier is het complete nieuws. De voorzitter van de Algemene Verkiezingscommissie, Arief Budiman, zei dat hoewel de verkiezingen in Indonesië de meest gecompliceerde verkiezingen werden beschouwd, de Indonesische regering klaar is om de verkiezingen te houden. In de talkshow met het titel Diplomatic Forum Creating Successful Concurrent Election, die door Voice of Indonesia op dinsdag werd gehouden, zei Arief, was de algemene verkiezingen in 2019 in Indonesië de duurste algemene verkiezingen in de geschiedenis, in termen van kosten, mensen, stemmen, tellen en de stemmenrecapitulatieproces.
The most expensive elections in our history. Money, people and also
de duurste verkiezingen in onze geschiedenis, geld, mensen en ook de reden voor het beëindigen van stemmen, tellen en het recapitulatieproces. Ondertussen, de uitvoerend directeur van Vereniging voor Verkiezingen en Democratie, Titi Anggraini, toonde zich bezorgd over het feit dat de komende algemene verkiezingen te ingewikkeld zouden zijn voor kiezers om rationeel te zijn. Titi Anggraini zei, in voorgaande jaren werden presidentsverkiezingen gescheiden gehouden van parlementsverkiezingen. Hij zei dat de Indonesische kiezers dit jaar 5 stempiljetten zullen krijgen, bestaande uit stemmingen voor de verkiezing van president en vice-president, wetgevende verkiezing op centraal, provinciaal, gemeentelijke en regentieniveau. Titi Anggraini voegde eraan toe dat er in haar kiesdistrict tenminste meer dan 400 wetgevingskandidaten waren, van wie sommigen hun persoonsgegevens niet hadden geüpload naar de campagnewebsite, dus adviseerden hun organisatie om dergelijke kandidaten niet te kiezen. Om de crisis te helpen die het Ashifa ziekenhuis in Gaza trof, hielp Palestina, een openbare keuken Amanah Indonesia, honderden patiënten in het ziekenhuis gratis eten te geven. Er werd gezegd door Indonesische vrijwilligers die zich in de Gazastrook vestigden, Abdillah Onim op woensdag, die werd geciteerd door Antara uit Gaza. Hij legde uit dat de oprichting van de openbare keuken werd uitgevoerd door de Nusantara Palestine Center Foundation, NPC, een wettelijke humanitaire sociale instelling die hij oprichtte in Jakarta had gevestigd. In de nabije toekomst zullen ze ook in Palestijns bij kantoor openen. Abdillah Onim zei dat het programma de volgende 10 dagen zou duren met 3300 voedsels als prioriteit voor patiënten met meervallen en kinderen bij de installatie van kinderen en ouders. Indonesië boekte met succes een reispakket transactie van rond 2,4 miljard rupiah voor pakketten naar Kalimantan, Bali, Lombok en Java, op de 25e Slovaakse interactieve tentoonstelling ITF in Inceba Exhibitie Bratislava, Slovakije, van 24 tot en met 27 januari 2019. Informatie sociale en culturele adviseur van de ambassadeur van de Republiek Indonesia in Bratislava, Lili Meliani, zei dat de ITF Slovaakse beurs samen werd gehouden met de Danubius Gastrobeurs. De Indonesische ambassade in Bratislava wordt gesponsord door het Indonesische ministerie van Toerisme en werkt samen met touroperators uit Indonesië, namelijk Indoreisen en Malatur. Terwijl de Indonesische ambassade in Bratislava samenwerkt met touroperators uit Slovakije, namelijk Alchemy Travel, Victory Travel en Tot Drus Necessities Travel. De Indonesische ambassadeur in Slovakije, Aditya Widi Adiwoso Asmadi, zei dat de ITF Slovaakse reis een belangrijke gebeurtenis was om Indonesië te promoten voor toeristen in de Midden- en Oost-Europese regio's. De Duitse Olympiade, georganiseerd door het Goethe Instituut, werden bijgewoond door 66 finalisten uit 27 provincies in Indonesië. Het sluiten en aankondiging van de Olympische winnaars op het Goethe Instituut Jakarta op dinsdag was een succes. Deze activiteit is bedoeld om studenten op een leuke manier Duits te leren, zei Sonja Stol als het hoofd van de taalsectie van het Goethe Instituut voor Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Ze voegde eraan toe dat de deelnemers met deze concurrentiesituatie niet alleen spanningen voelden, maar ook moed hadden om Duits te gebruiken.
Het doel is vooral den Spaß am Deutsch lernen.
Het doel is om Duits te leren en Duits prettig te spreken. Zelf, wanneer iemand zich in een situatie bevindt waarin deze wedstrijd wordt doorlopen, voelen ze zich zeker gespannen en is er misschien moed om deze taal te gebruiken. In deze Olympiade werden de deelnemers getest met geschreven werken op basis van goede en correcte Duitse taalregels. Terwijl creativiteit een belangrijke rol speelt in de categorie van het orale werk. Naar verwachting zal deze activiteit zich de komende jaren voortzetten en blijven groeien. En in deze activiteit wordt iets leukers en creatiever gemaakt. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Commentaar met de titel De urgentie van de herziening van verordening nummer 39 van 2017 betreffende het eigendom van een enkele bank. De Financial Service Authority OJK is van plan om regel nummer 39 van 2017 te herzien met betrekking tot single bank ownership of het single presence beleid. De Financial Service Authority verordening nummer 39 van 2017 betreffende single ownership in Indonesisch bankieren, zei dat elke partij slechts een controlerende aandeelhouder van een bank kan zijn. Eigendom van twee banken kan worden gedaan als een van een gemengde bank of een bank met sharia-principe is. Als de controlerende aandeelhouder van een bank van een andere bank wil overnemen, is het verplicht om een van de opties te kiezen, namelijk fusie, oudervorming in bankieren of hoofdfunctie. Deze verordening heeft tot door banken aan te moedigen concurrerend te zijn te kunnen concurreren tussen banken in Indonesië en banken in het buitenland. Veel banken in Indonesië hebben moeite om te concurreren omdat ze geen groot kapitaal hebben. Deze grote kapitaalvoorwaarde is te wijten aan het grote aantal banken in Indonesië. Het aantal commerciële banken in Indonesië bereikt momenteel 150 banken. Hoewel het van de vorige 250 banken een aanzienlijke daling heeft ervaren, is het aantal van 115 banken nog steeds te hoog. Indonesië staat op de eerste plaats als het land met het hoogste aantal banken in Zuidoost-Azië. Het grote aantal banken in onder meer Indonesië werd veroorzaakt door het bank de regularisering beleid in het New Order tijdperk. Tijdens de New Order had de oprichting van een nieuwe bank slechts 10 miljard rupiah aan kapitaal nodig. Sinds de geboorte van nummer 39 in 2017 is het aantal banken nog steeds stil op 115. Dat betekent dat er geen banken zijn die zijn samengevoegd of samengevoegd. Zelfs als banken en holdingvormen fuseren, hebben deze banken een groot en concurrerend kapitaal. Waarom worden geen kleine banken samengevoegd volgens de Financial Service Authority regels, hoewel de omstandigheden van de bank niet in staat is om te concurreren? De factor verplichting tot fusie. De oprichting van een holdingsmaatschappij wordt als een obstakel beschouwd. Aldus wordt verwacht dat het plan om een enkele aanwezigheidsbeleid of het interne eigendom van de bank opnieuw te onderzoeken, concessies zal verlenen aan de controlerende aandeelhouders van een bank die andere opties kiest naast functie en de oprichting van een holdingsmaatschappij. Als de Financial Service Authority regel nummer 39 van 2017 niet herzet, moet de FSA bankstimulanten bieden. Daarnaast moet het Financial Service Authority ook moeilijker zijn in het aanmoedigen van banken om te forceren. Dat was het commentaar.
Beste voorluisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. En we beginnen vandaag programma met de gebeurtenis van 31 januari 1926. Nahdlatul Ulama werd opgericht. Nahdlatul Ulama is een van de belangrijkste islamistische organisaties in Indonesië. Deze organisatie houdt zich bezig met de onderwijs, sociaal en economische gebieden. Nahdlatul Ulama werd gevormd op het bewustzijn van de ontwikkelde mensen om te vechten voor de waardigheid van de natie door middel van onderwijs en organisatie. Na afstemming met verschillende geestelijken kwam uiteindelijk een overeenkomst naar voren uit de komende geleerden om een organisatie te vormen genaamd Nahdlatul Ulama. Wat betekent de Awakening of the Ulama in Surabaya of Java? Kiai Haji Hashim Ash'ari is de eerste algemene voorzitter van de organisatie. En luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van de lancering van Explorer 1. Explorer 1 is de eerste satelliet gemaakt door de Verenigde Staten. Explorer 1 werd op 31 januari 1958 in de ruimte gelanceerd bij Cape Canaveral Missile Annex, Florida. De lancering van de satelliet wordt als een zeer belangrijk moment beschouwd, omdat in die tijd de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie met elkaar concurreerden in ruimtetechnologie. De Sovjet-Unie slaagde erin op 4 oktober 1957 de eerste satelliet te lanceren die door hem was gemaakt met de naam Sputnik 1. De Explorer 1 satelliet die is gelanceerd met de Juno-raket is uitgerust met een verscheidenheid aan instrumenten, zoals kosmische straaldetectoren, temperatuursensoren, microfoons om te luisteren naar het geluid van micrometeoriteiten die tegen satellieten botsen. Satelliet Explorer 1 functioneert normaal gedurende 4 maanden door data naar de aarde te sturen, totdat alle batterijen leeg zijn en stoppen met communiceren op 23 mei 1958. De satelliet bleef meer dan 10 jaar op een hoogte, voordat hij uiteindelijk de atmosfeer van de aarde beninging op 31 maart 1970. En luisteraars, we beëindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 31 januari 1961. De chimpansee, genaamd Ham, werd in de ruimte gelanceerd. Ham is een Cameroonese chimpansee en is een populaire chimpansee geworden in een dierentuin in Florida, Verenigde Staten. Tot hij ten slotte werd gerekruteerd door de luchtmacht van de Verenigde Staten voor de ruimte-experimenten.
In die tijd was hij nog maar 3 jaar oud. Ham werd op 31 januari 1961 de ruimte ingelanceerd met behulp van de Space Mercury MR2 ruimtecapsel, een speciaal ruimtevoertuig om primaten te vervoeren. De naam HAM is overgenomen van het acroniem Holloman Aerospace Medical Center in New Mexico, waar hij werd getraind voor die ambitieuze lancering. HAM is het eerste dier dat in de ruimte kan overleven. De chimpansee verdiende ook de bijnaam HAM the Astrochim, a.k.a. HAM the Chimpanzee Astronaut. HAM's vlucht naar de ruimte is het eerste momentum voor menselijke verkenning uit de aarde. En luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta.
Turun mengingatkanku pada dirimu, aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu kau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi di sini untuk setia.
Dat was het liedje van Jikustik met de titel Sepia. En u bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. En luisteraars, komt nu onze volgende programma, Indonesiaku. geleverd door Sabrina Medi. Ik wens u veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is: de minister van Buitenlandse Zaken heeft de Verenigde Natie Veiligheidsraad gevraagd om meer te reageren op de gevolgen van de klimaatverandering. De minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd om meer te reageren en inspanningen aan te moedigen om de gevolgen van klimaatverandering die de internationale vrede en veiligheid kunnen beïnvloeden. In een schriftelijke verklaring van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta op zaterdag 26 januari zei de minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi dat klimaatverandering een realiteit is in die tijd. De verklaring werd afgelegd door de minister van Buitenlandse Zaken tijdens de open debatbijeenkomst van de VN-veiligheidsraad over de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering voor de internationale vrede op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties New York op vrijdag 25 januari. Zij zei dat de kwestie van de klimaatverandering een belangrijke kwestie is, omdat op basis van de onderzoek van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties of UNFPA, de klimaatverandering in de komende 100 jaar zal resulteren in zeespiegelstijging, bijvoorbeeld in de stad Semarang. En het heeft de potentie om het kustgebied van Semarang tussen 1,7 en 3 vierkante kilometer te overspoelen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi heeft Semarang, dat economisch en dynamische stad is, het vermogen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Maar veel andere steden en landen hebben niet het vermogen om zich aan te passen. Het gevolg is een verlies van het gemeenschapsonderhoud, kwetsbaarheid van voedsel, verlies van grondgebied en onregelmatige migratie. De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte hoe belangrijk het is om het adaptieve vermogen van het land voor klimaatverandering te ontwikkelen. Als dat niet gebeurt, zal de potentiële bedreiging van de internationale veiligheid, waar de VN-veiligheidsraad zich zorgen over maakt, nog groter zijn. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken zijn er 3 punten met betrekking tot de rol van de VN-veiligheidsraad bij het ondersteunen van inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering voor de veiligheid aan te pakken. Ten eerste moet de VN-veiligheidsraad gezamenlijke inspanningen consolideren. Ten tweede moet de benadering van de vredeshandhaving en vredesopbouw synergie tussen veiligheid en ontwikkeling bevorderen. Ten derde, om de klimaatverandering te verzachten en aanpassen, zijn de verantwoordelijkheid van elk land. Daarnaast is volgens de minister van Buitenlandse Zaken ook de rol van regionale organisaties die actiever zijn in het omgaan met rampen als gevolg van klimaatverandering, zoals ASEAN voor de regio Zuidoost-Azië, belangrijk. Ze legde ook uit dat de ASEAN de capaciteit van het ASEAN Centrum had versterkt voor de humanitaire hulp en rampenbeheer bij de aanpak van gecoördineerde NATO-rampen, namelijk via One ASEAN, One Response. Beste luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Ik keberkatan berdua.
Dat was een liedje van Sheila Majid met de titel Cinta Kita of Onsje Liefde. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Op frequentie Kortegolf 3325 kHz en streaming op www.voinews.it. Luisteraars, komt nu het programma De Wonderen van Indonesië, een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Geleverd door Sabrina Medi. Ik wens u veel luisterplezier.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonderen van Indonesië. Naast via streaming in www.poinews.id kunt u ook via de applicatie RRI Play, die kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Bangka Belitung. Blijf bij ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Bangka is een van de grootste eilanden in de provincie Bangka Belitung Eiland met de hoofdstad Pangkal Pinang. Hoewel het eiland Bangka lange tijd bekend stond als de stad van Timah, biedt dit eiland ook een verscheidenheid aan prachtige toeristische sites, met name voor zeetoerisme. En een van hen is het strand van Tikus Emas. Dit strand ligt in het district Paripandang, Sungai Liatstad, Bangka. Het strand van Tikus Emas ligt ten oosten van de stad Sungai Liat, de hoofdstad van Bangka. U kunt het in ongeveer 15 minuten van het stadscentrum nemen. En ongeveer 1 uur als u vertrekt vanuit de stad Pangkal Pinang met een afstand van 36,1 kilometer. Deze maritieme toeristische attractie biedt uitzicht op een typisch voorbeeld van Bangka prachtige strand met wit zand, kalme zee en pijnbomen op het strand. Op dit strand kunt u water spelen, zwemmen en vissen. Er zijn ook minispelletjes voor de peuters. Daarnaast zijn er ook treinspelen, balspelen en paardrijden. U kunt hier ook watersport proberen. En met 200.000 rupiah kunt u ook in dit strand een jetski gedurende 15 minuten huren. En beste luisteraars, dat was de editie De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Het strand van Tikus Emas in Bangka. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics. Tot ziens!
Ketulusan cintamu itu saja. Thank you. saja kau tahu aku di sini mencinta.
Luisteraars, dat was het liedje van Bayurisa met de titel Itu Saja, of Dat Is. Dat. En vervolgens komt het programma Diversen. En het programma houdt de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Geleverd door mij, Ine Herdiani. Ik wens u veel plezier en blijf u bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Een online kunsttentoonstelling komt binnenkort op sociale media. De bedenker is een zakenman en kunstenaar en journalist Soko Cohaya TP. De online kunsttentoonstelling Ini Karyaku kwam tegemoet aan de behoeften van kunstenaars op de tentoonstelling die de media werden voor hun publiek kennis. De naam Ini Karyaku werd gekozen omdat deze tentoonstelling volledige informatie zal verschaffen over de kunstenaar en zijn werk. Soko Hidayat DPC dat deze online kunsttentoonstelling ook informatie zal versterken in de vorm van het huisadres, telefoonnummer, e-mailadres, complete cv met een track record van de kunstenaar. Op basis van deze informatie kunnen de kunstliefhebbers, inclusief verzamelaars, gemakkelijk contact opnemen met de kunstenaar. Deze online kunsttentoonstelling biedt veel voordelen ten opzichte van tentoonstellingen die meestal in gebouwen of galerieën worden gedaan. De voorbereidingstijd is korter, de kosten zijn goedkoper, dit beperkt door de afstand, leeftijd of woonplaats van de kunstenaar. In elk deel van de wereld waar de kunstenaar woont, kan hij gemakkelijk de media ertoe brengen zijn werk te laten zien. Terwijl kunstkenners altijd en overal toegang hebben tot de tentoonstelling, alleen een smartphone en een internetnetwerk. Zo is er een nauwe band tussen kunstenaars en kenners van zijn werk. Registratie voor de deelnemers gaat open op 21 januari en sluit op 5 februari 2019. Elke deelnemer diende 2 foto's van het werk in samen met fotogegevens en betaalde een registratievergoeding van ₹50.000. De tentoonstelling vindt plaats van 10 tot 28 februari 2019 en zal worden uitgezonden op sociale media zoals YouTube, Instagram, Facebook en online magazine. Volgens Soko Cohaya waren de opmerkingen van de artiesten op deze online kunsttentoonstelling vrij groot. Gegevens van die deelnemers die zijn binnengekomen tot 5 belang. Gegevens van de deelnemers die zijn binnengekomen tot 22 januari hebben 50 mensen bereikt, zowel tweedimensionale als driedimensionale artiesten. Dat was het programma Diversion voor vandaag. Tot morgen! luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. En dat was het liedje van Ermi Kulit met de titel Sinaran. Luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u te introduceren. En in deze editie bespreken we over de nostalgische liedjes van Indonesische zanger. Ik wens u veel plezier en blijf bij ons Voice of Indonesia in het programma De Muziekhoek van Indonesia.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina en vandaag luisteren we naar het liedje Bintang Bintang door Titi DJ. Titi DJ staat bekend als een zangeres, songwriter en actrice. Sommige werken in haar album zijn geproduceerd door Indra Lesmana. En de relatie van Titi DJ met Indra Lesmana beëindigde echter hun relatie als een collega. In 1995 werd het album Bintang Bintang uitgebracht zonder de tussenkomst van Indra Lesmana. Geen wonder dat dit album anders aanvoelt dan de vorige albums. In plaats daarvan waren Erwin Gutawa, Andi Ayunir en Adi Adrian betrokken bij het maken van het album. Door middel van de tekst brengt dit liedje de boodschap over dat er altijd hoop zal zijn. Oké, luisteraars, dit is het liedje voor u met de titel Bintang Bintang door Titi DJ. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Katakanlah pada yang bersinar.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. En blijf bij ons. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Op frequentiekorte golf 3325 kHz en streaming op www.voinews.it. U kunt ons beluisteren op RRI Play applicatie die u kunt downloaden op uw smartphone. En vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u een kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar onze e-mailadres voi@voinews.it. En geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. En luisteraars, vervolgens komt het programma in het Frans. Blijf bij ons en tot de volgende keer!